Radio 1.
Honderden feestvierders kwamen zaterdagavond op straat in Brussel. Op het Flageplein in Elsene, maar ook in Anderlecht. Geen mondmaskers meer, geen anderhalve meter. Het leek even alsof het coronavirus er nooit geweest is.
Ja, en op dat feest kwamen heel wat reacties gisteren. De lokale korpschef van de politie gaf aan dat de politie vanaf nu nog strenger zal optreden. Ze zullen meer mensen inzetten en zullen geen enkel evenement nog tolereren. Dan de Krem, die riep gisteren op Twitter op dat er opnieuw nood is aan een absolute burgerzin. Dit soort evenementen brengen de inspanningen van de mensen in gevaar, schrijft hij. En dan was er ook al overleg gisteren tussen premier Sophie Wilmès, minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Krem en ook Brussels minister-president Rudy Vervoort over die feestjes zaterdagnacht. Want dit kan absoluut niet, zegt Brussels minister-president Vervoort.
Dat mag niet meer gebeuren, zo coronafeesten. We hebben veel gevraagd aan de bevolking en nu iedereen weet dat de corona nog niet weg is. Hè. Het virus is loopt nog hier in België en in het wereld. Dus het heeft geen zin zo feesten. Hè. Dus dat is onaanvaardbaar.
Is wat de Brusselse minister-president Rudy Vervoort daarover zei. Erika Vliege, goedemorgen.
Goedemorgen.
Voorzitter van de GEZ, de expertengroep die bezig is met de exit. En verbonden ook aan het UZA, het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen. Ja, die feesten van de afgelopen weekend, die niet georganiseerd waren, spontaan zijn ontstaan, hè, daar gaan we dan toch van uit. Die hebben niemand blij gemaakt, ook u niet, neem ik aan.
Nee, helemaal niet natuurlijk. Hè. Dit is absoluut niet verstandig. Dat is ook helemaal niet wat we voorzien hadden. En dat was absoluut ook niet passend bij je mag uit je kot, maar niet te zot. Dit is echt wel te zot.
Mm-hmm. Te zot, we hadden 2 weken geleden de betoging, de Black Lives Matter betoging in Brussel. Daar hadden we nu ongeveer de gevolgen van moeten zien in de cijfers. Ziet u die gevolgen in de cijfers?
Op dit moment nog niet, maar ja, cijfers gaan een beetje up en down. Mm-hmm. Blijven ook wat hangen. Blijven met een hele, hele lange staart zitten. We blijven toch heel erg op onze hoede wat dat betreft. Er zijn ook heel veel dingen tegelijkertijd gebeurd de afgelopen weken. Niet alleen de manifestatie, maar uiteraard ook veel andere segmenten in de maatschappij die opengegaan zijn. De horeca, meer kindjes op school enzovoort. Dus het is en wat een risico blijft. En daarop blijven we waarschuwen. Doe dit niet. Het is absoluut niet verstandig. En iedereen moet hier doen wat hij kan. Iedereen moet hier zijn verantwoordelijkheid dragen.
Ja, de vraag die iedereen zich stelt is, hoe kan het dan dat dat gebeurt? Dat mensen toch niet meer het gevoel hebben dat ze zichzelf, maar ook elkaar vooral in gevaar brengen op zo'n moment.
Ja, ik denk dat we daar beter onze collega's gedragspsychologen die zo over bevragen, die hebben vaak betere inzichten in de maatschappij enzovoort. Hè, misschien is dat na vele weken en maanden van niks te hebben mogen doen, dat mensen denken eindelijk het is prachtig weer en de examens zijn bijna voorbij en eindelijk het is gedaan, maar het is niet gedaan. Mm-hmm. En natuurlijk, dat virus is heel onzichtbaar. Hè. We krijgen geen beelden meer van zieke mensen of van hardwerkende verpleegkundigen en dergelijke. Er komen ook minder cijfers op tv, dus het lijkt allemaal veel meer ver van ons bed. Mm-hmm. Dus ik vrees dat dat ook een stuk meespeelt.
Ja, Cienzano publiceert ook geen coronacijfers meer op zondag en op maandag. We mogen steeds meer. We krijgen misschien ook gewoon de indruk dat het allemaal zo erg niet meer is.
Ja, dat is een moeilijk evenwicht inderdaad. Een moeilijk evenwicht om te bewandelen. Mensen hun vrijheid teruggeven, of ons allemaal de vrijheid teruggeven. En inderdaad een klein beetje opgelucht ademhalen. Maar tegelijkertijd weten we ook dat virus is niet weg. En nu komen we met veel dingen nog weg, omdat veel van die activiteiten in de buitenlucht zijn. En daar het risico voor overdracht wat minder intens is. Maar zodra dat die activiteiten overgaan naar binnenactiviteiten, als het regent, bijvoorbeeld, is dat niet. Risico is al een pak hoger. Dus ja, dit zien wij echt met leden ogen aan. Dit komt niet goed als we verder zo gaan.
Mm-hmm. Ik hoor ook de oproep tot burgerzin van Pieter de Krem, ook van Rudy Vervoort, minister-president van Brussel, die we net hoorden. De vraag is hoe je mensen gemotiveerd krijgt. Hè? Want u geeft heel goed aan waar de gevaren hem precies in zitten, maar toch leidt het niet naar burgerzin. Hoe kunnen we die aanwakkeren volgens u?
Wel, ja, om te beginnen moeten we dat uitspreken, moeten we dat inderdaad luid en duidelijk zeggen. Moeten we misschien ook uitgebreider opnieuw informatie geven over Waar is er nog COVID? Wat zijn de risico's? Ook voorbeelden uit andere landen. Kijk maar naar wat nu recent in Duitsland gebeurde. En opnieuw blijven bepleiten en blijven uitleggen waar de risico's zijn. En hoe belangrijk het is dat we hier allemaal aan meedoen. Dat is een maatschappelijk gebeuren. Dat is niet zo dat je als één individu kunt doen. We zijn echt ook wel allemaal tegelijkertijd in dit. We zaten allemaal tegelijkertijd in de lockdown. Maar we dragen allemaal ook wel een verantwoordelijkheid hierin.
De oproep van Horeca Vlaanderen vandaag, en niet alleen van Horeca Vlaanderen, maar ook van de burgemeester van Elsene afgelopen weekend, om cafés en restaurants misschien wat langer open te houden dan 1 uur. Want als je dat langer doet, dan heb je meer controle over die groep die dan toch op zijn minst op café gaat. Dan is er om 1 uur niet een massale uittocht richting pleinen. Is dat een goed idee?
Het lijkt mij precies het probleem een beetje verplaatsen naar een later uur. Ik betwijfel dat als het... Er is niet voor niks inderdaad gepleit voor een sluitingsuur en een relatief vroeg sluitingsuur, want dit is al later dan dat wij oorspronkelijk bepleit hadden. Hè. Hoe langer dan mensen op stap gaan en drinken, hoe minder dat ze geneigd gaan zijn om social distancing te houden. Hè. Of ze nu aan een cafétafeltje zitten en tegen dan zitten ze misschien al niet meer aan dat cafétafeltje of dat ze op een plein staan. Ik denk, het probleem zit dieper dan dat. En ik betwijfel of dat je dat met een later sluitingsuur gaat in orde krijgen.
Misschien wel met een vroeger sluitingsuur waar jullie als experten meer voor gewonnen waren. Het is de politiek die beslist heeft om het langer open te houden. Moet het dan toch weer vroeger?
Maar ik denk dat we eerst misschien opnieuw, nogmaals, samen met onze collega's gedragsdeskundigen en met de communicatoren eens moeten bekijken van ja, hoe pak je dit aan? Hè? Want... dit gaat over veel meer dan over alleen maar een sluitingsuur. Dit gaat over mensen die niet goed om kunnen met dat nieuwe normaal. En ik denk dat we daar dat duidelijker moeten communiceren, dat moeten in de verf zetten. Wat betekent dat nu, dat nieuwe normaal? Dat is niet zoals voorheen. We hebben wel een aantal vrijheden teruggewonnen, maar niet alles. En ik denk dat we daarover terug duidelijk moeten hercommuniceren wat dat betekent en wat dat niet betekent.
Ja, want u verwees zelf al naar Duitsland, waar de R-waarde, de reproductiewaarde van het virus, ineens gestegen is tot bijna 3, wat eigenlijk zeg maar de basisverspreiding is als je geen maatregelen neemt van het coronavirus. Het zit op 2,88 in Duitsland. Nochtans, Duitsland, een van de Europese landen die het coronavirus snel bij het nekvel had. Hoe kan het dat het daar dan ineens op een week tijd dat die R-waarde is verdubbeld, dat het daar nu uit de hand lijkt te lopen?
Jawel, er zijn verschillende dingen en ik denk dat dat ook precies is waar wij ook moeten bedacht op zijn. Het is niet alleen maar die feestjes of het is niet alleen maar die manifestatie. Het is en er zijn ook, bijvoorbeeld in Duitsland, zijn er ook een aantal privéfeesten in de privésfeer, maar uiteraard ook een grote uitbreek in een vleesverwerkend bedrijf en in andere bedrijven en in kerkgebonden activiteiten. Dus ja, we hebben ondertussen zoveel activiteiten in de gemeenschap terug opengezet en dat moet heel goed bewaakt worden en iedereen moet daar zijn verantwoordelijkheid in dragen. Iedereen die zijn bedrijf terug openzet, terug opstart, maar ook mensen die het verenigingsleven terug opstarten. Dat is allemaal goed, maar dat moet allemaal gebeuren met een protocol. Die protocollen moeten ook er zijn, die moeten gerespecteerd worden, die moeten nagekeken worden. Dus ja, dat is het nieuwe normaal. Dat is misschien niet zo fijn, maar dat moet ook wel gebeuren. Dat moet heel strak opgevolgd worden. Want wat in Duitsland gebeurt, kan evengoed bij ons ook gebeuren. En dat kan soms uit een hele onverdachte hoek komen of uit een hele... onvoorspelbaar moment komen. Dus iedereen moet heel erg bedacht zijn. En dat nieuwe normaal, we moeten mensen daarvan doordringen dat we inderdaad niet, dat het niet business as usual is, want dat virus is niet weg.
Ja, de contact tracing, de contactopsporing, speelt daarin een belangrijke rol. Nochtans, is Duitsland, mogen we dat zo noemen, een voorbeeldland als het gaat over die contactopsporing? Bij ons waren er wel wat vragen of die goed werkte, ook vragen die u stelde. Hoe ziet u die contactopsporing bij ons op dit moment verlopen? Loopt die beter dan een paar weken geleden? Loopt dat goed genoeg om een verdere uitbraak of een tweede golf bij ons tegen te houden?
Wel, dat is een complexe operatie natuurlijk, hè. Contact tracing. En dat is een Dat is echt wel iets wat dag na dag, week na week zich moet verbeteren. Daar zijn zeker absoluut nog wel verbeterpunten aan, maar daar is ook al heel hard aan gewerkt, naar ik begrijp, van de mensen die daar effectief mee bezig zijn. Belangrijke punt zal nu ook wel zijn om al die gegevens van dat contactonderzoek goed te integreren en dat er voldoende mensen zijn die effectief de samenhang van al die elementen met elkaar kunnen bekijken en kunnen effectief kort op de bal spelen. Als ze zeggen, tja, daar is iets vreemds, daar zijn verschillende positieve contacten bijvoorbeeld, zit daar een verband tussen, en dat je kort op de bal kan spelen, dat is nu de volgende stap waar wel ook aan gewerkt wordt, hè, om inderdaad kort op de bal te spelen, te kijken, om eventueel kleine uitbraken te exploreren, zeg maar. Dat is de manier waarop dat je dan moet werken. En dat eigenlijk 24-7, om zo maar te zeggen. Hè. Ja, maar en daar wordt wel aan gewerkt, dat wordt voorbereid. Maar daar moet je opnieuw mensen voor opleiden, aannemen. Je moet dat systeem installeren. Dus dat kost allemaal ook wel tijd om dat goed te doen.
En dat staat nog niet helemaal op punt dan?
Nee, nog niet helemaal. Maar dus de regio's zijn daar wel mee bezig. Maar ook dat is weer een complexe operatie waar ze mee bezig zijn. En je hebt niet op 48 uur heb je dat systeem ook op zo'n systeem waar we eigenlijk al jaren nood aan hebben, heb je ook niet opgezet.
Nee, we zijn al wat langer dan 48 uur bezig natuurlijk met die contactopsporing in Vlaanderen. Gaat het allemaal te traag? Had dat sneller moeten gebeuren?
Wel, achteraf is alles natuurlijk makkelijk, maar dus dat zo'n heel uitgebreid netwerk van contactopsporing, als we dat veel vroeger hadden gehad, dan was dat natuurlijk allemaal beter en makkelijker geweest. En je kan niet op een paar weken tijd kan je heel wat opzetten, maar de fine-tuning en de kwaliteitscontrole en dat hele managen, dat is een heel complex gebeuren. Dus daar zijn absoluut nog wel verbeterpunten aan. Dat weten we. Ik ben daar zelf niet concreet bij betrokken, maar we weten, daar zijn nog heel veel zaken in te verbeteren. Maar dat is wel belangrijk dat het gebeurt. En het is vooral belangrijk dat al die processen verder gebeuren en dat die geïmplementeerd worden. En dat we dus zo snel als mogelijk toch een solide, fijnmazig systeem hebben van mensen die effectief abnormale signalen hier en daar kunnen oppikken, met elkaar kunnen verbinden, aan de alarmklok trekken. En dat er dan ook iemand is die zegt, oké, dan moeten we daar dan mee doen.
Ja, want als we even kijken naar de horeca, daar is het bijvoorbeeld niet verplicht om te reserveren. Je kan in cafés en restaurants binnenwandelen. Dat maakt contactopsporing bij een uitbraak natuurlijk moeilijk. Moet dat dan toch verplicht worden?
Tja, wij hadden dat gevraagd, maar dat lijkt moeilijk ook allemaal. Hè. Er is natuurlijk ook privacywetgeving en dat zijn zaken die ook soms vechten met elkaar.
Maar ziet dat liever wel gebeuren?
Wij hebben een aantal dingen daarover gevraagd, maar je moet alle elementen in rekening brengen. En ik denk, er zijn een aantal andere zaken die ook wel moeten gebeuren. Hè. Ik denk ten eerste dat we mensen ook opnieuw, dat we iedereen heel goed moeten uitleggen wat het belang van die contactopsporing is, wat het belang is om u te laten testen. Dat niet de vijand, dat niks negatief is. Integendeel, dat een systeem is dat u kan helpen, dat ons ook gaat helpen om de tegenbalans te zijn tegen die vrijheid en in dat nieuwe normaal. Ik denk dat dat ook veel belangrijker is. Hè, om mensen, zodanig dat mensen ook geneigd zijn om contacten vrij te geven, informatie vrij te geven, dat ze hun quarantaine, als die nodig is, dat ze die ook respecteren. Want er zijn heel veel elementen aan dat systeem die ook zouden moeten in de gaten gehouden worden, gecontroleerd worden. Hè. Als iemand bijvoorbeeld in quarantaine gaat, zijn we zeker dat die effectief dat ook respecteert, enzovoort enzoverder. Dus er zijn heel veel verschillende componenten die kwetsbaar zijn in zo'n systeem.
Ja, wat ook opvalt en misschien daardoor niet opvalt, is dat we dat mondmasker wel verplicht allemaal netjes dragen op het openbaar vervoer. Maar als ik naar de supermarkt ga of als ik op straat loop, dan zie ik niet bijster veel mondmaskers. Dat zou een visuele stimulans kunnen zijn om ons aan de regels te houden. Maar dat is, Dat hebben we blijkbaar allemaal losgelaten, dat mondmasker.
Ja, absoluut. Ja, daar hebt u gelijk in. En dat is mij ook opgevallen. Als ik in de supermarkt ben, ben ik vaak de enige met een masker aan. En ik denk inderdaad dat dat ook deel moet zijn van opnieuw een duidelijke communicatie. Dat die maskers, dat die wel degelijk hun belang hebben. En zeker naarmate dat we meer en meer ook naar binnenactiviteiten gaan en naar activiteiten waar je al iets wat meer mensen tegenkomt, heeft dat absoluut zijn belang. Dus ik ben inderdaad een voorstander van om het masker terug te promoten, bij wijze van spreken. We hebben er nu eindelijk allemaal wel één of meer, mag ik denken of mag ik aannemen, via deze of gene weg gekregen. Laat ons die dan ook gebruiken en laat ons die ook als een statement, want soms als ik buiten uit mijn kot kom, dan zet ik dat soms op gewoon als statement van dit is belangrijk, draag dat beschermt anderen en anderen beschermen jou door zo'n masker te dragen. Dus ja, ik denk dat we daar opnieuw gaan moeten op hameren.
Om af te sluiten, er is nog één veiligheidsraad, Nationaal Veiligheidsraad voor de zomervakantie deze week. Het is vooral de culturele sector en de evenementensector die een beetje zitten wachten op nieuws die zich met elk feest dat ze te zien krijgen steeds meer beginnen afvragen waarom mogen wij nog niet doen wat we zo graag willen. Krijgen zij een beetje perspectief deze week of zal het misschien vooral over een verstrenging gaan weer?
Wel, zoals u zegt, de evenementensector, dat staat inderdaad op de agenda. Zoals u weet, traditioneel probeer ik zo weinig mogelijk op voorhand al daarover te zeggen. Ik denk dat het correct is om daar eerst over te vergaderen, maar het is wel waar dat inderdaad, en we begrijpen ook, die mensen die zijn al heel lang aan het wachten om terug te herstarten. Anderzijds gaat dat soms om hele grote aantallen mensen, dus dat moet heel zorgvuldig bekeken worden, hoe we daarmee op een veilige manier vooruit kunnen.
Ja. Die laatste veiligheidsraad is wanneer deze week?
Woensdag.
En dan wordt er niet meer samengezeten, want we zeggen altijd maar het is de laatste voor de zomervakantie. Dat wordt wel opgevolgd, neem ik aan. Maar dan krijgen we 2 maanden geen beslissingen of hoe moeten we dat zien?
Dat zegt het verhaal niet, ik denk. Ja, we zijn nu al vele maanden eigenlijk in een verhaal waarin week na week of 2 weken na 2 weken van alles gebeurt. Laat ons ook nu nog altijd de zaken heel nauw opvolgen en heel strikt opvolgen. En ja, we zullen wel zien wat er gebeurt. Laat ons nu eerst deze veiligheidsraad bekijken, zien wat er wat daar uiteindelijk de conclusies en de planning van gaan zijn. En ook wat de gevolgen gaan zijn van al die vorige beslissingen. In de zomer gaat er nog veel gebeuren. Hè. Mensen gaan inderdaad meer buiten komen, meer op straat komen. Gaan op vakantie gaan misschien. Er gaan jeugdkampen zijn. Dus er kunnen nog een heleboel dingen gebeuren die het verloop van deze epidemie kunnen beïnvloeden. Dus laat ons maar kijken week per week. En kort op de bal blijven spelen is absoluut de boodschap.
Nog geen vakantie in zicht, ook niet voor u, Erika Vliegen, voorzitter van de GEES, de expertengroep die bezig is met de exit-strategie voor ons land. Dank u wel.